Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
De verkiezingen staan weer op het programma. Het is toch altijd wel een tijd waarin de actualiteit de boventoon voert. Maar waar stem je nou eigenlijk op? Wat is de ideologie achter een partij? Daarvoor ga ik de komende tijd in gesprek met verschillende directeuren van wetenschappelijke instituten. Achter de politieke partijen. En ditmaal met Clara Boonstra, de directeur van de W.R.D. Beckman Stichting. Het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Clara, hartelijk welkom.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
Ja, leuk. Allereerst ben ik altijd wel even benieuwd. Hè? Wat zou jij nou als vertegenwoordiger van de sociaaldemocratie willen veranderen als je een jaar voor het zeggen hebt in de samenleving?
Ja, mooi dat je in eerste instantie zegt het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En dat je nu zegt de sociaaldemocratie. Want we zijn van de sociaaldemocratie. Hè? We niet zozeer natuurlijk gelieerd aan de Partij van de Arbeid. Maar dat andere is belangrijker. Als ik het een jaar voor het zeggen zou hebben, dan zou ik iets proberen te bereiken waar de politiek een rol in heeft. Maar misschien niet in zijn eentje de grootste rol. Want waar ik denk dat ik, maar ik denk andere mensen ook behoefte aan hebben, is toch gemoedsrust en rust. Ik denk dat voor een deel ook in de politieke programma's zit. Maar natuurlijk niet helemaal. Daar zijn ook de media en zo heel belangrijk in. En als je ziet hoe dat nu gaat. Alles wordt gelijk opgeklopt tot elk normaal onderwerp wordt gelijk vrij hysterisch. En dat zou ik nou wel graag in het komende jaar wat rustiger willen hebben. Dus geen Trump. Geen gedoe met Baudet, maar gewoon over de onderwerpen die mensen in hun dagelijks leven aangaan praten en daar goede oplossingen vinden.
Ja, de structurele problemen in de samenleving.
Ja.
Nou, dat is precies waar ik deze podcast voor maak, dus dat komt goed uit.
Ja.
Een mooi begin en ook een leuke nuance die jij maakt over als verdediger eigenlijk, of verdediger als partij die misschien onderzoek ook doet naar de sociaaldemocratie, mm-hmm. waarvan de PvdA dan de vertegenwoordiger is in het Nederlandse democratische speelveld, denk ik.
Ja.
Maar wat is een wetenschappelijk bureau? En dan ben ik eerst wel eens benieuwd wat een wetenschappelijk bureau is en daarna hoe jullie dat invulling geven.
Ja.
Daar invulling aan geven?
Een wetenschappelijk bureau, dat staat gewoon in de wetgeving. Elke politieke partij kan een wetenschappelijk bureau inrichten en een jongerenbeweging. En dan als je dat doet als politieke partij, dan krijg je dat gefinancierd. En die financiering is onafhankelijk. Dus die gaat niet via de partij naar het wetenschappelijk instituut, maar het krijgt het wetenschappelijk instituut direct. Dus je hebt een onafhankelijke positie. Dan vervolgens gaat elk wetenschappelijk instituut daar ook wel een beetje verschillend mee om. Maar je gaat ze allemaal interviewen, dus ze zullen dat allemaal ook aangeven, denk ik, hoe ze dat doen. Sommigen zitten behoorlijk dicht bij de partij, het partijbureau, bij de campagne ook vaak wel, hè, wat nu echt op volle toeren gaande is. En anderen, en dat zijn vaak de wat meer, traditioneel is niet het goede woord, maar de partijen die al wat langer bestaan, die wetenschappelijke instituten, die staan vaak ook ietsjes verder weg van de partij. Die hebben met hun partij natuurlijk ook al veel meer meegemaakt, hè, for better and for worse, zeg maar. En de W.R.D. Beckman Stichting, die staat dus iets verder van de partij, iets onafhankelijker dan sommige anderen. En wat doen wij? Als ik het kort moet zeggen, dan vertalen wij alle inzichten die uit de wetenschap komen en ook van al die verschillende adviescolleges aan de regering. Dus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, de SER, het Centraal Planbureau natuurlijk. Al dat soort inzichten, die vertalen wij naar de sociaaldemocratie. Dus al die adviezen zijn natuurlijk in beginsel neutraal. Hè, want ze zijn aan de regering, ze zijn aan de samenleving. En vervolgens kun je daar je eigen inzichten uithalen. En die, en dan zeg ik vertalen, en dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, maar kijken vanuit onze beginselen, vanuit onze ideologie, wat je eigenlijk met die inzichten kunt. Dus als het Sociaal Cultureel Planbureau zegt, de mensen met VMBO en MBO-onderwijs voelen zich niet vertegenwoordigd in de politiek. He, dat is natuurlijk een hele belangrijke boodschap. Dat is een boodschap aan de hele samenleving. Dan gaan wij kijken, oké, wat moeten wij vanuit onze beginselen daar dan mee doen? En dan hebben wij dan dus ook mensen die we willen bereiken. En dat zijn natuurlijk de politici. En dat is dan niet alleen Den Haag. Dat kan ook in alle gemeentes of provincies zijn. Of ook in Europa bijvoorbeeld. En daar hebben wij natuurlijk de lijntjes. En daar proberen wij onze bevindingen, onze inzichten te pushen. En dat doen we niet alleen met die paar mensen op kantoor. Want al die wetenschappelijke instituten zijn piepklein. Daar kun je helemaal niet veel mee natuurlijk. Maar ik zeg altijd, ons kantoor op het Emmapark, hartstikke leuk kantoor, maar er zitten maar 6 mensen. Dat is niet de WBS, dat is niet de W.H.D. Beckman Stichting, maar de gemeenschap met wie je werkt, dat is de W.H.D. Beckman Stichting. En daar hebben we allemaal werkgroepen en zo. En daar zoeken we dit soort dingen uit.
Ja, dus jullie vertalen eigenlijk de inzichten uit bijvoorbeeld de wetenschap of uit planbureaus naar sociaal-democratisch perspectief.
Ja.
En dan is het vervolgens de bedoeling dat het via de PvdA, maar andere partijen mogen daar misschien ook wel uitputten, zijn weg vindt naar de reguliere politiek, denk ik. Hè?
Zeker mogen anderen, zeker is dat niet alleen gericht op de PvdA. Sterker nog, ik ken mijn collega's van de andere instituten vrij goed. Werk zelf ook nog bij de universiteit, dus heb daar ook nog veel connecties. Spread the word, zeg maar, hè? Zo breed mogelijk. En soms doen we ook wel dingen, we hebben in het verleden ook wel boeken geschreven samen met andere wetenschappelijke instituten. En dan wel een beetje aan de linkerkant van de samenleving, zeg maar. Hè? Je hebt natuurlijk je natuurlijke bondgenoten en de mensen die wat verder van je afstaan. Maar over het algemeen kunnen we het allemaal goed met elkaar vinden.
Ja, zo hoort dat ook, hè? Dat je gewoon een goed gesprek kan voeren op je beweegreden.
Ja, Nederland is een fijn land wat dat betreft natuurlijk. Ja.
En wat is je achtergrond? Want je vertelt al even dat je van de universiteit, of dat je op de universiteit ook werkt.
Ja.
Wat is je achtergrond en wat drijft je ook om je in te zetten als directeur van deze stichting?
Ja, dat is best atypisch. Ik heb rechten gestudeerd in Leiden. En de eerste, 20 jaar van mijn werkzame leven heb ik ook op universiteiten doorgebracht. Eerst Leiden, toen UvA en VU, waar ik nog steeds werk. Maar op een gegeven moment dacht ik van wat sta ik hier nou te doen? Ik heb heel veel theoretische kennis natuurlijk, want hè, dat is prachtig. Op een universiteit mag je gewoon eigenlijk zonder te kiezen kennis vergaren en het ook weer verspreiden. Maar ik vond, en mijn vak is arbeidsrecht, dus dat raakt ook natuurlijk zo ongeveer iedereen in de samenleving. Dus het was ook niet een heel afstandelijk iets. Maar ik dacht, ik wil toch wel weer wat meer voeling met de processen die dan spelen. En toen op een gegeven moment, kwam iemand van de FNV bij mij langs. En toen ging er daar iemand weg. En dat was een man, die had daar 35 jaar ook als jurist gewerkt. En dat was een instituut. En toen zeiden ze, hoe heb je nog niet de goede student of zo? Toen dacht ik, oh god, nee, dat moet toch niet zo zijn. Dat ze iemand met zoveel ervaring niet op dat niveau ook wordt opgevolgd. Dus toen heb ik gevraagd of ik dat zelf niet kon gaan doen. Dus toen, en dat vonden zij ook een goed idee. Dus toen heb ik daar 8 jaar gewerkt. Inderdaad dat wat ik wilde leren kennen. Hè? Hoe gaan die processen? Heel veel wetgevingsprocessen meegemaakt. Meegedraaid in de polder, zeg ik het maar even heel kort. En dat heb ik 8 jaar gedaan. Waanzinnig interessant. Ook veel in Brussel en in Genève ook wel. Bij de Internationale Arbeidsorganisatie. En toen zat ik al in het curatorium. Dat is een soort raad van toezicht van de W.H.D. Beckman Stichting. En toen mijn voorganger die stapte op. En toen was er een vacature. En toen dacht ik van nou, dat is ook wel interessant. Dus weer, ja, elke baan. Je brengt iets en je haalt iets. Hè? Je leert er ook weer van. Dus dat is ook interessant.
En sinds wanneer ben je deze functie?
Hele interessante datum. 1 januari 2017.
Okay.
Dus vlak voor de vorige verkiezingen. Nu 4 jaar geleden.
Ja, dus 1 cyclus bijna meegedraaid.
Ja.
En je noemt net al even de vakbeweging. Die hangt natuurlijk toch ook volgens mij veel samen met de sociaaldemocratie.
Ja,
dus daar komen
we
misschien dadelijk ook nog wat meer op.
Ja.
Maar dat begrip de sociaaldemocratie is nu al een heel aantal keer gevallen.
Mm-hmm.
Hè? Wat is de sociaaldemocratie?
Ja, de sociaaldemocratie heeft natuurlijk een lange geschiedenis. Veel langer dan de Partij van de Arbeid. Want het is eigenlijk gewoon naadloos overgegaan van de SDAP naar de Partij van de Arbeid. En in die lange geschiedenis...
Ja, want de SDAP staat ook voor Sociaal-Democratische Arbeidspartij,
ja,
als ik het goed heb.
Ja, en dat is eigenlijk van, eind 19e, begin 20e eeuw, hè? Dus het is al een hele lange geschiedenis. Daar is natuurlijk ook daarom die geschiedenis van de arbeidersbeweging heel sterk aan verbonden. Want die is ook van zo tegen 1900. De eerste arbeidswetgeving is rond die tijd ontstaan. En waar de sociaaldemocratie heeft inderdaad niet voor niks altijd arbeid in zijn naam gehad van de partijen. Omdat je daaraan kunt zien dat het een beweging is. In eerste instantie natuurlijk heel sterk een emancipatiebeweging van een groep mensen die eigenlijk vrij marginale positie hadden in de samenleving. Want tot 1907 was het helemaal niet gedefinieerd wat een werknemer of een arbeider was. En zeker niet wat voor rechten die had. En vanuit die bron eigenlijk, van die ongelijkheid. En dat ten onrechte is, dat iedereen gelijk is in de samenleving. Is de gelijkwaardigheid, gelijkheid sterk in ons DNA gaan zitten. En dus waar eigenlijk bijna niemand is, niemand opstaat die zegt, nou, ik ben eigenlijk wel voor ongelijkheid. Hè? Iedereen zegt, ik ben voor gelijkheid. Maar als je dat dan gaat invullen, dan is onze beweging ontstaan vanuit ongelijkheid. En onze beweging gaat ook altijd over een begrip ongelijkheidscompensatie of daar juist de verandering in aan willen brengen. Dus niet accepteren dat er ongelijkwaardigheid is in de samenleving. En is eigenlijk helemaal gericht op ongelijkheid bestrijden, gelijkheid bevorderen. En mensen het gereedschap geven in hun leven om ook hun lot te verbeteren. En daar waar dat al is gelukt, want inmiddels zijn we 100 prachtige jaren verder natuurlijk, waar de boel ontzettend is verbeterd, ook blijven zorgen dat die verdeling in de samenleving zo gelijkwaardig mogelijk is. Dus ons motto was altijd spreiding van kennis, macht en inkomen. Ja? En die inkomen is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke als je het hebt over verdeling, want dan hoef je alleen maar te nivelleren. Bijna een technisch onderwerpje. Maar het gaat over verspreiding van kennis, hè, de meritocratie, waar tegenwoordig weer zoveel over wordt gesproken. Macht, waar veel minder over wordt gesproken, maar wat volgens mij wel heel noodzakelijk is dat er veel over wordt gesproken. En dat inkomen, nou dan heb je sociaal-economische politiek, die is nog wel duidelijk. Maar dat zijn onze fundamenten.
Ja, en je noemt nu al wat fundamenten op. Ik heb bijvoorbeeld ook het beginselprogramma 2005 gelezen, waar jullie dat toen geüpdate hebben, zeg maar.
Ja.
Meestal is een partij ook wel echt gebouwd op pilaren of op pijlers of wat dan ook, of fundamenten, wat je zelf zegt. Zijn dat deze drie dan al, of zou je daar nog wat meer in kunnen vertellen?
Soms zie je eigenlijk niet wat het meest expliciet is of zo, hè? En die emancipatie bijvoorbeeld, dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Heel veel mensen denken dat het nu al af is, de samenleving, en dat het alleen nog maar een kwestie van verdelen is. En ik zou, en dat zit hem dan meer in die gelijkwaardigheid eigenlijk, hè? Ik zou denken, als ik het nu weer zou schrijven, er gaan ook wel geluiden op, dat er misschien reden voor zou zijn. Hè? Het is alweer 15 jaar geleden natuurlijk dat dat tot stand kwam. En in die 15 jaar is een hoop gebeurd. Echt heel hele hoop gebeurd. Maar dat als je het hebt over emancipatie en gelijkheid, dat misschien nog wel weer wat sterker. Of vond jij dat er sterk in stond?
Meer aan het einde wel volgens mij. Maar ja, ik weet niet of dat sterk genoeg is volgens jullie ideeën van de sociaaldemocratie. Dus daar hoop ik dit gesprek ook nog meer iets meer achter te komen. Ja. Want als je het over emancipatie hebt in deze, dan is dat op allerlei verschillende gebieden. Hè? Want we kennen natuurlijk veel de vrouwenemancipatie. Maar dat is denk ik dan wel waar je naar op zoek bent. Ik weet niet of je daar nog iets over wilde.
Er wordt veel gesproken over een kloof in de samenleving. En als je dan doorvraagt wat is dat dan voor kloof, dan zegt de ene de middenklasse en de andere zegt de migranten in de samenleving. Op het terrein van vrouwenemancipatie is er ook nog best wel wat te wensen. Anderen zeggen het gaat over de insiders en de outsiders op de arbeidsmarkt. En dat is ook heel erg met generaties. Een soort zero-sum game. Dan moeten de mensen met de vaste contracten maar wat opgeven. Omdat dan daardoor de mensen met de flexcontracten wat betere rechten zouden kunnen krijgen. Dus we zijn nu heel erg gewend om te spreken over allerlei fracturen, zeg het maar, tussen bevolkingsgroepen. En als je het hebt over de kloof van de samenleving, dan vind ik ook een beetje een onbevredigende dus ook. Waar heb je het dan over? En welk van deze onderwerpen? En ja, dan, zeker vliegt het dan weer gauw uit de bocht wie een schuld het is of zo. Hè? Maar het onderzoek daarnaar, wat het Sociaal Cultureel Planbureau natuurlijk juist heel prachtig doet, dit in kaart brengen. Ja, hoe voelen mensen zich nou en hoe is die verbinding nou? Dat is voor ons toch wel als Partij van de Arbeid, als van oudsher Volkspartij, heel belangrijk.
Ja, en Kim Putter sprak ik ook van het Sociaal Cultureel Planbureau. Jullie ook niet geheel onbekend natuurlijk bij de PvdA/Sociaaldemocratie. Ik denk dat we daarmee wel een beetje een schets hebben van wat de sociaaldemocratie is. Mm-hmm. En ook hoe het opgekomen is. Maar dan ben ik toch ook altijd wel heel erg benieuwd. Je kan natuurlijk als arbeider stemmen op de Partij voor de Arbeid of op een sociaaldemocratische partij, omdat het je uitkomt. Hè? Maar je kunt ook iets verder kijken. En ik hoop dat toch wel dat jullie dat als wetenschappelijk instituut ook doen en een bepaald idee hebben waarom dit gedachtegoed het beste is voor de samenleving of ook voor ieder individu. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja. Wat dat betreft hebben we natuurlijk voor een keuze gestaan. Nou, jij hebt het niet genoemd en dat is heel aardig van je, maar bijna al mijn gesprekken beginnen natuurlijk met hoe zijn jullie de laatste verkiezingen te boven gekomen? Nou, dat moet natuurlijk nog maar blijken. Maar dat is natuurlijk wel een moment om te denken, ja, waar staan we eigenlijk voor? Wat hebben we in de aanbieding? Ten eerste ga je denken, wat is er gebeurd? Nou, dat hebben we aardig in kaart gebracht. Maar vervolgens, wat moet je nou doen om de harten en de geesten, misschien ook wel weer de stemmen op een gegeven moment terug te vinden? Dat is natuurlijk wel een soort existentiële vraag als je zo'n opsodemieter krijgt. Dus waar sta je voor? En dan kan je kiezen. Dan kan je zeggen, nou, aan die onderkant van de samenleving is het zo verschrikkelijk moeilijk. We moeten eigenlijk daar in eerste instantie reparatiewerk doen. Je moet, daar ben je voor. Je kan ook zeggen, nee, er zijn enorme dilemma's en enorm grote vraagstukken. Globalisering, klimaatpolitiek, weet je, allemaal onderwerpen waar je het bijna alleen maar van kan gaan zuchten van waar moet je beginnen. Dat kun je natuurlijk ook. Dan ben je een soort progressieve kampioen. Kun je een beleid opvormen. Kun je ideeën opontwikkelen. Moet je ook doen. Eén moet je trouwens ook doen. Maar als je zegt, maar we zijn een volkspartij. En dat is waar wij toch altijd voor kiezen. En dat is niet vanzelfsprekend in onze huidige samenleving. Dan moet je niet zeggen van, nou, wat moeten we doen om die problemen aan de onderkant van de samenleving te bedienen, of wat moeten we ergens ver ook over de grenzen, dan moet je toch je afvragen, wat doe je om in het land zelf mensen te verbinden? En dan moet je niet alleen zeggen ideologisch wat je daarvan vindt. Maar dan moet je niet alleen je stip op de horizon zetten. Maar dan moet je ook analyseren wat eraan in de weg staat dat je daar nog niet bent. En ook wat je te doen staat als je daar wilt komen. En dat is eigenlijk de slag die wij, en dan bedoel ik dat wel samen met de Partij van de Arbeid en het Wetenschappelijk Instituut, aan het maken zijn. Niet alleen kansongelijkheid in het onderwerp moet worden bestreden, maar ook kijken, ja, wat hebben mensen daar nou in hun eigen leven voor nodig? En ik hoop dat dat is wat mensen in het huidige programma herkennen, omdat dat echt het idee is. De Haagse wereld moet zich verhouden tot elk huishouden. En dan niet individueel, maar wat betreft wat daar speelt. En daar oplossingen voor bieden.
Ja, en als dat dan allemaal, als je daar, want je hebt het over daar moeten we komen, maar als je daar dan zou zijn, mm-hmm. waarom zou dat dan het beste zijn voor de samenleving?
Omdat ik ervan overtuigd zijn, ook vanuit de geschiedenis, dat de samenleving er in zijn geheel beter van wordt als niemand achterblijft. Als iedereen kan meedoen, als iedereen op zijn eigen manier, met zijn eigen talenten, in zijn eigen omgeving, of die nou klein of groot wil maken, tot zijn recht komt.
Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. En dat komt volgens mij ook al in het hele gesprek aan boord. Aan het woord. En mm-hmm. daar gaan we nu wat verder op in. Mm-hmm. En dan ben ik toch altijd ook al wel even benieuwd. Hè? Want waar het dan om gaat, hè, in de politiek is natuurlijk belastingheffing is een heel belangrijk middel. Maar zien jullie dat dan als sociale democratie vooral als publiek middel als middel om de publieke zaak te financieren? Of ook echt als instrument om dus die verdeling, die herverdeling neer te zetten?
Sowieso dat laatste natuurlijk. En bij dat eerste, het is interessant vind ik dat jij dit naar voren brengt. Omdat hier duidelijk blijkt hoe dat politiek verkeerd kan gaan. Als je kijkt naar die hele toeslagenaffaire. En als je kijkt naar ook de toeslagen voor de zorg en dan het eigen risico, dan zie je wat voor botsende mensbeelden daar zijn geweest en hoe dat fout kan gaan als je dat politiek vertaalt. Want wat is daar aan de hand geweest met dat toeslagensysteem? Heb je gezien, één partij, de VVD, heeft een mensbeeld dat zegt, maar mensen moeten wel, ze mogen die toeslagen krijgen, maar ze moeten wel zien wat het allemaal kost. En de andere partij, de Partij van de Arbeid, heeft gezegd, maar mensen kunnen niet zomaar met de huur en de zorg, ze moeten wel een tegemoetkoming krijgen. En wat is er gebeurd? Mensen hebben een toeslag gekregen die ze vervolgens na 2 jaar terug moeten betalen. Dus gezamenlijk is daar een compromis uitgekomen wat eigenlijk zegt mensen zijn in staat om een toeslag, arme mensen zijn in staat om een toeslag op te sparen zodat ze 2 jaar later de eigen bijdrage kunnen betalen. Dus wij zijn heel erg huiverig voor nog weer op deze manier via een abstract systeem, wat ook nog eens een keer geen rekening kan houden met jouw persoonlijke situatie en wat 2 jaar later toetst, politiek te gaan sturen. Dus we zijn niet huiverig om te nivelleren, gewoon rechtstreeks van het loonstrookje, zeg maar. Hè? Maar we zijn wel huiverig om daar mensen hun gedrag mee te beïnvloeden. Ja. Want dat is daar helemaal misgegaan. Dus nivelleren blijft een feestje, om het maar zo eventjes Hans Spekman te citeren. Maar je moet niet denken dat je daarmee menselijk gedrag kunt beïnvloeden.
Ja, nou, dat vind ik wel een interessante visie. Zo had ik er zelf nog niet heel veel eerder over nagedacht. Maar waar ik wel denk dat het ook aan raakt is, volgens mij de discussie omtrent vrijheid en rechtvaardigheid. Mm-hmm. En dat gaat natuurlijk toch, het zijn twee begrippen die elkaar ook wel in de weg staan af en toe, maar ook wel hand in hand kunnen gaan.
Yeah.
Hoe is het vrijheidsbeeld en het rechtvaardigheidsbeeld van de sociaaldemocratie? Want ik hoorde ook deze twee begrippen weer terugkomen in jullie beginselprogramma 2005.
Ja. Nou ja, vrijheid, als je het Nou, volgens mij hebben ze het bij het Sociaal-Cultureel Planbureau gevraagd aan mensen. En daar zie je dat vrijheid heel erg klassebepaald is, hè, wat mensen zeggen. Iedereen zegt, ik vind vrijheid belangrijk. Ga je dan vervolgens doorvragen wat dat voor hen is, dan is dat wel verschillend hoor. Maar ik denk dat je daar niet naar vraagt. Maar hoe hoger de welstand, zeg maar, hoe hoger het inkomen, hoe belangrijker vrijheid wordt. En wat wij daaruit opmaken is dat om vrijheid te kunnen genieten, moet je op bepaalde punten niet al te veel zorgen hebben. Want als je in de klem zit, kun je geen vrijheid genieten. Dus er moet in een bepaalde basis zijn voorzien waar dat op dit moment niet het geval is. Als jij niet zelf naar de winkel kunt gaan en maar afhankelijk bent van wat de voedselbank jou te bieden heeft. Of als jij denkt, deze week heb ik werk, maar volgende week niet. En zo snel werkt de dienst werk en inkomen van de... Hè? Ja, nu dan toevallig eventjes wel bij de corona. Maar zo snel werkt de sociale dienst niet. Dan kun je niet vrij zijn. Dus ik denk dat vrijheid en rechtvaardigheid niet los van elkaar gezien kunnen worden. En wij als juristen zeggen, de wet maakt vrij. Hè? Als je weet, als je gemoedsrust hebt, hè, daarom ben ik ook met dat woord begonnen. Als je gemoedsrust hebt en je weet dat je niet alleen voor jezelf, maar voor je gezin, voor je omgeving, de komende tijd redelijk goed iets kan uitstippelen en een beetje vertrouwen kunt hebben in de nabije toekomst, dan kun je denken aan vrijheid.
Ja, en daarin zeg je ook eerder al, nivelleren is een feestje natuurlijk, hè?
Want ja, een beetje grappend thema.
Ja, precies. Dat was een uitspraak van jullie eerdere voorzitter van de PvdA.
Ja,
mij,
Hans Spekman deed het.
En dat mag dus wel gewoon, die taart, hè, waar we het dan over hebben, die mag dus wel eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen vrij heeft. Want er is in deze tijd natuurlijk ook wel gewoon genoeg.
Vind ik wel. Dat is toch, dat blijft nog steeds een kwestie van verdelen. Natuurlijk. He, je moet ook altijd goed op de inkomsten letten en zo. Dat is vanzelfsprekend. Wij hebben ook altijd hele degelijke ministers van Financiën gehad, grappig genoeg. Maar vervolgens, als het gaat over de verdeling, dan is er het een en ander uit het lood geslagen in onze samenleving, denk ik. En dat gaat niet alleen over verdeling. Dat gaat ook over erkenning en herkenning, hè? Voor wie zijn ze daar nou in Den Haag eigenlijk bezig om het maar... Hè, hebben ze mij dan voor ogen, om het maar populair te zeggen.
Ja, en waar dit aan raakt natuurlijk is ook een stukje gelijkheid en gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Hè? Want als je toch voor nivellering bent, dan zit er toch ook een bepaalde mate van gelijkheid in. Mm-hmm. Jij noemde eerder al dat jullie als partij / ideologie ook gestart zijn vanuit... het streven naar gelijkheid, volgens mij. Toch is dat begrip gelijkwaardigheid daar ook een onderdeel van. En dan is het ook nog de vraag of ongelijkheid nou per se slecht is. Want je zal toch altijd ook wel een bepaalde mate van ongelijkheid hebben. Hoe moeten we dit zien?
Ja, als je de discussie zo voert, vind ik het heel lastig hoor. Want dan wordt het toch al snel een spelletje voor mensen die het niet aangaat. En daar heb ik moeite mee. Inderdaad, wij zijn natuurlijk begonnen, en ik persoonlijk niet hoor, maar in mijn familiegeschiedenis, vanuit extreme ongelijkheid. En daar wil je gewoon niet meer naar terug. En je ziet dat we daar wel naartoe terug gaan voor sommige mensen in de samenleving. En heus niet de grootste groep, hè. Dus... En soms wordt er wel eens gedaan alsof iedereen morgen een flexcontract heeft. Nou, dat is niet zo. Maar er zijn natuurlijk wel veel mensen voor wie dat wel geldt. En eventjes, ik wil dus best die theoretische discussie voeren. Want als jurist kan ik hem ook voeren. En ik kan het zelfs juridisch voeren, hè, als iemand dat leuk zou vinden. Maar ik weiger om hem los te koppelen van waar je het dan eigenlijk precies over hebt. En als je nu ziet wat er gaande is, een andere, voormalige of misschien nog wel volkspartij, hè, er zijn er niet meer zo heel erg veel, maar het CDA was natuurlijk ook altijd echt een volkspartij, heeft ook een rapport geschreven over de middenklasse, veel mensen zijn daarmee bezig. En daar zie je dat eigenlijk aan het splitsen is tot meer naar beneden en meer naar boven of zo, hè. En daar zien we dus niet, daar zien we beweging dat het steeds meer splitst in plaats steeds meer naar elkaar komt. En dan gaan wij toch van een gelijkheidsbegrip uit. Wat zegt, wij erkennen dat. Wat we ervan vinden, we zien gewoon in de maatschappij dat dat gaande is. Dat die ongelijkheid groeit. En daar moet je je politiek en je bestuur, dat is natuurlijk ook nog weer, zijn verschillende dingen. Maar daar moet je je pijlen op richten om dat te verbeteren. Want wij gaan er nu gewoon vanuit dat die ongelijkheid er is en bestreden moet worden.
Ja, dus het is wel van situatie afhankelijk, ja. Hoe sterk je naar gelijkheid streeft. Want het extreme streven naar gelijkheid dat in het communisme het geval is, dat is ook niet waar de sociale
democratie voor staat. Ja, niemand heeft het ooit gezien, hè? Hoe dat eruit ziet. Dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet. Heeft ook nooit ergens bestaan. En de voormalig communistische landen zijn nu superkapitalistisch eigenlijk. Nou, misschien, dus dat is ook een theoretische kwestie eigenlijk. Maar volledige gelijkheid is zo'n abstractie. Want we weten dat mensen met verschillende talenten, met verschillende wat hun op hun levensweg overkomt, ook nog eens een keer. Hè? Want het is niet als je dat is geen constante. Daar kan je van alles overkomen in je leven. Maar als je zegt, heb je dan een soort ideaal waar het naartoe moet, dan heb ik dat wel, want het wordt ons natuurlijk soms ook wel verweten, hè, mijzelf ook wel. Als ik naar zaaltjes in het land ga, dan zegt ze, ja, mooie professor praat of zo, hè, lekker makkelijk voor jou. Maar wij hebben te dealen met echte problemen hier en dan, hè, dat hoor je vaak in onze samenleving. En dan zeg ik, ja, wees nou in mijn geval, ik ben blij dat ik heb een goede opleiding gehad. Mijn ouders ook al best redelijk, maar daarvoor was het gewoon dubbeltje sparen. En daarvoor was mijn pake Jan, hè, mijn overgrootvader, was een dagloner. Dus zie nou die ontwikkeling en vertrouw dat het onze bedoeling is dat iedereen daar terecht kan komen waar die gemoedsrust en die zekere welstand, dat is ook zo, ja, heeft.
En dat heeft volgens mij ook alweer te maken met, je noemde eerder al meritocratie, waar we toch wel redelijk in Nederland echt een best wel meritocratisch beeld hebben, volgens mij.
Ja.
En dat gaat er dus over dat de beste mensen op de beste plekken zouden moeten komen. Dan kun je ook weer afvragen of dat het geval is. Maar dat raakt volgens mij weer aan kansengelijkheid. En dan heb je in Nederland altijd die discussie van, kun je als je voor een dubbeltje geboren wordt nog een kwartje worden? En dat is volgens mij ook een heel belangrijk thema binnen de sociale democratie.
Ik zou willen bestrijden dat het is beste mensen op de beste plekken.
Okay.
Want dat vind ik een hele nare manier van kijken eigenlijk. Ik vind dat je meritocratie zou moeten vertalen als datgene wat voor jou, waar jij tot je ontplooiing komt, heb je het weer over die emancipatie, dat je die plek weet te bereiken.
Ja.
En dat is in Nederland, en zeker in de Partij van de Arbeid, vrij goed gelukt. Iedereen heeft het tegenwoordig over dat boek van Michael Sandel. En dat is ook een heel aardig boek, maar we hoeven niet zo ver weg te gaan. 4 jaar geleden heeft Paul de Beer een boek geschreven en dat heet Meritocratie. Sorry. Of nee, hij was de editor, maar hij heeft ook goede inleiding geschreven. En dat gaat over Nederland, hè? Dus daar kun je dat veel beter zien. En eigenlijk is de conclusie van dat boek ook dat de meritocratie, en dan ook in die zin van die ontplooiing, inderdaad in Nederland, hè, als een van de meest egalitaire landen natuurlijk toch van de wereld, vrij goed is gelukt. Maar het laat ook zien dat er altijd menselijke strategieën zijn, en dat dat misschien ook helemaal niet zo erg is, maar dat je het wel beter kunt weten, waarop indeling van wat dan de beste plekken, hè, waar jij het over had, zijn, hoe dat zit. En dat je dan ziet dat de ouders strategieën voor hun kinderen verzinnen, om ze toch nog weer een beetje onderscheidend te laten zijn. Bijvoorbeeld de bijlessen voor kinderen van ouders die daar geld voor hebben. Bijvoorbeeld de university colleges waar je toelatingsbrieven voor moet schrijven. Niet bijvoorbeeld de honors classes die je ook op de universiteit hebt, waar je naartoe kunt als je hoge cijfers hebt. Dan heb je het natuurlijk al bewezen. Museumbezoek, noem maar. Allerlei dingen waar de goede klasse, begrijp me goed, ik heb er niks op tegen, maar zich toch weer mee kan onderscheiden. En wat zij in dat boek doen is zeggen, nou, dat zijn eigenlijk publieke goederen. Dat is een van de conclusies van het boek. En wat ze nog zeggen, dat vind ik ook heel belangrijk. En dat is een inzicht wat tegenwoordig wel ook aan de orde komt als mensen het hebben. Je moet die verlegenheid noemen. Je moet het eigenlijk niet hebben over hoog en laag. Maar je moet het hebben over praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Er zit een soort verlegenheid in. Maar het is natuurlijk wel waar. Want ik vind het ook vreemd in onze samenleving. Iedereen zit elke keer, als je een loodgieter moet hebben, dan zeg je, dat is een goeie, die moet je hebben. Nou, ze zijn ook niet goedkoop, hè, als je dat... Dus een loodgieter is een beroep met aanzien, maar niemand wil zijn kind naar de loodgieterschool.
Ja.
Dat is gek. Terwijl als je zegt, de meritocratie zou moeten zijn dat iedereen op de plek waar hij zich fijn voelt terechtkomt en ook aanzien krijgt voor dat vakmanschap. Dat is een heel ander soort meritocratie. En die kun je ook over de sociale werkbedrijven of zoiets uitstrekken. Weet je wel? Ik ben wel in landen geweest, heb ik ook les gegeven, waar het er geen donder toe doet wat jouw talent is. Je kan gewoon niet op bepaalde plekken terechtkomen. Dus ik heb een veel warmer... Ik wil een veel warmere invulling aan dat begrip meritocratie geven. Ook omdat ik denk dat hij niet alleen in de geschiedenis van de sociaaldemocratie zit. Maar dat hij er ook voor heeft gezorgd dat wij politieke compromissen hebben gevonden met andere partijen. Die dat ook vinden. Hè, die niet vinden dat politiek vooral heel hard je mening schreeuwen is. En dan juist de scherpte van het conflict opzoeken. Maar juist de kracht van het argument en de overbrugging opzoeken. Dan is dit de kracht van onze samenleving. En die kan nog weer, ja, ik ga bijna als een dominee praten. Maar die kan nog weer worden verstevigd, denk ik. Dus dat is mijn beeld van meritocratie.
Ja, maar daar staat wel heel erg in centraal volgens mij, dat de vrijheid om daar te komen waar jij wil komen, dat volgens mij heel erg van belang is. En,
ja, maar wie weet nou, zeker niet op zijn 11e, als hij de schoolkeuze moet maken. Ik weet niet of je... Hè, er is nu een prachtig programma bij Human. Klasse, ik maak eventjes reclame. Daar zie je dat gewoon niet zo is. Dus dat zul je moeten inrichten. En je ziet dat de schoolkeuzes nog steeds niet objectief zijn wat dat betreft. En ook, er kan later in jouw leven ook van alles gebeuren waardoor je... op achterstand raakt of waardoor je het eventjes niet meer weet. Vanmorgen hoorde ik op de radio dat 1 op de 4 mensen een hersenaandoening heeft of zo. Ja, er kan van alles gebeuren. En dan denk ik dat wij het pleidooi van Herman Jake Willink bijvoorbeeld ook. Hè? Ik weet niet of je die ook had uitgenodigd.
Want ja, die staat ergens nog wel op een lijst inderdaad.
Ja, dus, dat is een inspirerende, maar dat kun je ook lezen. Die heeft gezegd van ja, niet alleen de overheid, maar de gemeenschap, dat kan ook het maatschappelijk middenveld zijn, kan hier natuurlijk een prachtige rol in spelen. En dat moeten we veel meer in gaan richten.
Ja, maar als we dit terugvertalen, hè, want het monopoliespel vind ik daar altijd wel leuk om aan te halen. En je start allemaal gelijk, gelijkwaardig, gelijk, echt helemaal gelijk aan het begin van het spel met evenveel geld en evenveel kansen. Mm-hmm. Dan wil iedereen eigenlijk altijd naar de Kalverstraat. Nou woon ik in Rotterdam, dus ik vind het eigenlijk altijd wat mooier om Blaak te hebben. Maar dan zeg jij dus eigenlijk ook, we zouden die straten veel eerder aan het bordspel veel meer moeten gaan waarderen. En ook mensen moeten steunen dat ze dat soort dingen gaan doen, omdat heel veel mensen daar veel liever terecht zouden komen.
Ik denk het niet dat dat zo is. Ik denk helemaal niet dat iedereen naar de Kalverstraat wil.
Ja.
Nee, ik denk dat de meeste mensen, als je ze vraagt wat ze willen, dan zeggen ze, nou, ik wil een aardige baan met wat vooruitzichten, waar ik niet elk moment hoef te wisselen, waarbij ik aardig in mijn inkomen en dat van mijn gezin en ook een pensioen en zo. En dat als mij iets naars overkomt, dat ik dan ook niet gelijk een enorm en naar beneden donder. En ik woon graag in een omgeving waar het een beetje netjes is. En ook vind ik het leuk om 0,10 of 0,20 of misschien wel, weet ik veel, 0,5120 of zoiets. Ik weet niet wat het is, ergens in Friesland te zijn. Ik denk helemaal niet dat dat individuele streven het is naar de beste willen zijn of rijkdom. Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen gewoon hun gangetje willen gaan en daar ook toe in staat moeten worden gesteld. En dat wat succesvol is in het leven helemaal niet zozeer aan materiële zaken is opgehangen. Maar je moet natuurlijk wel dat basisniveau hebben.
Ja, en dit gaat dan nog wel een stuk verder dan kansengelijkheid. Toch, toch raakte je net ook even aan die overheid. Hè? Of eigenlijk niet aan de overheid, maar dat de welgestelde mensen eigenlijk hun kinderen veel meer kansen kunnen geven. Door onder andere bijles, et cetera. Maar dan zou je dus eigenlijk nog verder daarin willen gaan.
Ja.
Hoe zouden jullie dit soort dingen vorm willen geven in de samenleving? Want je kunt natuurlijk dingen gelijk trekken, nivelleren, hebben we al een aantal keer genoemd. Mm-hmm. Je kunt zeggen, we gaan de onderwijsvoorziening zodanig maken dat iedereen daar gelijk in is en dat het helemaal geen nut meer heeft om privaat onderwijs om mensen naar privaat onderwijs te sturen. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk sleutelen aan de vermogens of aan de erfbelasting en dat soort dingen. Waar zouden jullie naar willen kijken?
Ja, dat onderwijs is voor ons natuurlijk. Hè. Arbeid is altijd de één en dan komt onderwijs in ons programma. En dat kun je natuurlijk los van de huidige situatie doen, maar als we dat bekijken naar de huidige situatie, dan zien we dat verschillen al heel vroeg ontstaan. Namelijk al ver voordat de kinderen naar de kleuterschool gaan. Want sommige kinderen op de kleuterschool, die leggen al keurig hun pakje lunch op de hoek van de tafel en gaan op het krukje zitten. En andere kinderen, die zijn niet op de crèche geweest of op de voorschool of op het peuterdagverblijf of zo. En die kunnen amper nog Nederlands praten, dus daar begint het al. Dus wij zijn ervoor om eigenlijk ook al daarvoor te zorgen dat kinderen wel al naar een voorschool gaan. Of dat nog veel liever de kinderopvang zo geregeld is als de scholen. Hè? Maar dat is nog weer een stap verder natuurlijk. Maar we vinden dat dat een publieke voorziening moet zijn en die niet toevallig moet zijn van je omstandigheden of je wel of niet werkt bijvoorbeeld. Want je ziet, als vrouwen niet werken, dan is dat al zo. Vervolgens is voor ons een heel moeilijk punt dat vroege kiezen van kinderen al voor het voortgezet onderwijs, daar waar het voortgezet onderwijs zo gefragmenteerd is. Hè, dat je eigenlijk nog voordat je 11, 12 jaar bent, eigenlijk al een bepaald pad inslaat en dat het heel erg moeilijk is, zeker als je ouders daar ook niet zo heel erg in thuis zijn, om tot die ontplooiing te komen, welke kant dat dan ook is. Hè? Want nogmaals, het gaat me er niet om dat iedereen via het VWO naar de universiteit gaat. Lijkt me helemaal niet zo'n goed idee. En dan vervolgens moet je er toegang tot elk volgende vorm van onderwijs. Dus het voortgezet onderwijs wat ons betreft, zouden de kinderen langer bij elkaar moeten blijven. Daar hebben we ook een onderzoek naar gedaan. We doen tegenwoordig bij de W.R. de Beckman Stichting zogenaamde actieonderzoeken. Want dan vragen we een wethouder bijvoorbeeld, wat zou jij willen doen? Nou, die zei in dit geval een soort van brede schoolidee. En vervolgens zijn we dat aan mensen gaan vragen. Gewoon aan kinderen. Of aan leraren of aan ouders. En die zeggen, dan zeggen we niet, ben je voor of tegen, maar onder welke voorwaarden zou dit voor jou kunnen gaan helpen? En dan zegt het kind van, ja, maar ik had mijn boekje altijd al uit. En dan moest ik nog op de rest van de klas wachten. Daar moet je dan wel iets aan doen. En de ouders zeggen, ja, ik vind het zo naar dat het ene kind mag kiezen of het naar Rome of New York wil voor de reis. En de ander mag kiezen tussen Aken of Keulen. Afhankelijk van het niveau. De leraar zegt, oh god, doe me dat niet aan. Dat kan ik niet aan met 30 kinderen in de klas. 15 kinderen, oké. Dus dan gaan we die inzichten ophalen wat er voor nodig is om dat voortgezet onderwijs wel de kinderen langer bij elkaar te houden. Want dat is echt een groot probleem. En dan ga je ook kijken naar de derde tak. Dus van het mbo tot het wo. En dan kijken hoe je dat zo toegankelijk mogelijk kunt maken. Dus bijvoorbeeld meer modulair. Hè, je kan nu bijvoorbeeld een hbo-bachelor, kan je een wo-master opzetten, eventjes in vaktermen. Maar dat zou je natuurlijk op veel meer plekken kunnen doen. Vervolgens kun je kijken naar het leven lang leren. Moet je ook weer uitkijken dat niet scholing wordt gebruikt als doekje voor alle problemen in de samenleving. Want het is leuk als je het tegen jou en mij zegt, want niemand is langer op school geweest dan ik in Nederland. Ja, blijkbaar vond ik het daar wel leuk. Maar als je dat zegt tegen iemand die altijd achter in de klas moest, dan is het een schrikbeeld. Dus je moet altijd heel goed kijken. En ik hoop ook dat dat nu in de programma's zit. Van, ja, maar hoe leeft dat nou bij mensen? En daar moet je dan ook je plannen op aanpassen in het licht van je beginselen natuurlijk en het doel waar je uiteindelijk terecht wilt komen.
Ja, maar ik merk wel dat het heel erg voor wat jou betreft ligt in ontwikkeling. Dus eigenlijk scholing en eigenlijk dat breder getrokken. Ook de voorschoolse opvang en de opvang van kinderen. Om die mensen eigenlijk op een gelijkwaardig niveau te laten ontwikkelen. Klopt als ik dat zo zeg?
Ja.
Maar ik neem aan dat daar ook wel, en dan raak je ook wat meer naar de nivellering en hoe je dat gaat regelen. Want dat is ook altijd wel een interessante discussie. Zeker met Piketty, die daar natuurlijk zijn boeken over geschreven heeft. Mm-hmm. En dat gaat over verdiend versus onverdiend inkomen. En dan vind ik dat altijd een beetje lastige termen. Maar het gaat erom, heb je eigenlijk iets gedaan voor dat inkomen? Of is dat uit vastgoed of uit een erfenis, uit vermogen? Of moet je daarvoor werken als arbeider of als ondernemer? Mm-hmm. Hoe kijken jullie daarnaar? Moet je dat soort verschillende inkomstenbronnen nog verschillend behandelen? Of juist helemaal gelijk trekken bijvoorbeeld? Want daar zitten wel grote verschillen
daar in. Daar zitten vreselijke verschillen in. En sterker nog, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat arbeid steeds minder is gaan lonen in Nederland. Dus daar kun je iets doen, hè? En dat is ook een vrij technische discussie, maar je kunt natuurlijk in het bedrijfsleven het kapitaal veel zwaarder belasten dan de arbeid. En daar zijn ook allerlei ideeën over. Want je ziet nu eigenlijk, en hij heeft dat natuurlijk heel nadrukkelijk aangetoond, dat inderdaad het veel meer via de vermogens, de welstand en de welvaart eigenlijk veel meer via de vermogens wordt overgedragen. En dat is hartstikke zwaar gesubsidieerd natuurlijk ook nog eens een keer op allerlei manieren. Ik zeg het zelf, ik heb al 2 keer gehad, ik woon in Amsterdam. Mijn huis, al 2 huizen van mij in 25 jaar zijn 2 keer zoveel waard geworden. Gesubsidieerd door de belastingbetaler, waarvoor dank, maar nergens voor nodig natuurlijk. Hè?
Ja, dan heb je er alleen maar in geslapen.
Ja, is bizar.
Ja.
En ik ga dat ook gewoon doorgeven aan mijn dochter. En mijn vader is onlangs overleden. En daar is dat ook gebeurd. Dus je ziet gewoon wel wat. En dat is niet. Dat is geen. Dat is. Daar zit nul verdienste achter. En het is op een gegeven moment zo geworden dat een huis eigenlijk niet langer iets was om in te wonen alleen, maar een middel om mee te verdienen. Hetzelfde voor bedrijven. In plaats van dat daar geproduceerd werd, werden de bedrijven eigenlijk zelf handelswaar. Dus er is een enorme, hoe noemen ze dat? Misschien weet jij het financieel. Ik kan het woord nooit goed uitspreken. Financialisering of zoiets. Van allerlei zaken waar wij altijd over dachten. Nou, dat is een appeltje voor de dorst of dat is iets om in te wonen. Allemaal dingen die eigenlijk nauw bij je persoon zijn, worden nu eigenlijk ook gezien als iets van, nou, dat kun je mooi als vermogen gezien. En ik vind dat niet eerlijk.
Nee, dat is een beetje het verschil tussen de financiële en de reële economie, denk ik ook.
Ja,
wat je bedoelt.
Ja,
dan,
en ik vind dat je dat onder ogen moet zien. En het zal een enorme brug te ver zijn hoor. Maar voor de theorie is het natuurlijk wel interessant om te kijken. Ja, hoe zet je eigenlijk iedereen in zijn eigen leven weer op dat punt waar hij zich afvraagt, hoe moet ik me ontplooien? En hoe faciliteer je dat? En dat is ook grotendeels natuurlijk genees een een financiële kwestie. Nog steeds. Ook daar moet die basis weer worden voorzien. En als dat uit erfenissen is, dan vind ik dat helemaal best. Dat is natuurlijk maar een klein aspect ergens van. Ik weet ook zeker dat waar ik zei, onze of de insteek van de sociaaldemocratie is altijd om mee te gaan besturen. Niet op elk moment natuurlijk en onder voorwaarden, maar wel om aan knoppen te willen gaan zitten. Nou, ik denk niet dat hier snel ergens een compromis zou te vinden zijn. Hè? Helemaal die erfenissen niet aan de of helemaal bij de belasting binnenhalen. Maar wat meer zou wel mogen.
Ja, want je zou het natuurlijk kunnen gelijk trekken. Want nu ligt het dus inderdaad zo dat meestal er minder belasting wordt gegeven op de dingen waar je niks voor hoeft te doen. En best wel een behoorlijke belastingdruk, zeker voor de hoge inkomsten, ligt op inkomen. Of op inkomen waar je wel iets voor moet doen. Maar dat zouden ze dus wat jullie betreft in ieder geval dan gelijk mogen trekken. En misschien zelfs wel die dingen nog zwaarder mogen belasten waar je eigenlijk niet zoveel hoeft te doen.
Zeker, ja. Ja, en helemaal als je kijkt hoe de zeg maar, waarde wordt bepaald in een bedrijfsleven. En niet dat ik daar nou zo overdreven veel verstand van heb. En ik weet dat dat ook de pensioenfondsen zijn, weet je wel, die weer voor de pensioenen zorgen. Dus het zit sterk met elkaar verweven. Dus je hebt knappe economische koppen daarvoor nodig om dat uiteen te rafelen. En dat ben ik niet. Maar ik denk dat, of ik weet zeker dat bij ons nu besef sterk is dat dat oneerlijk is.
Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de verschillen in inkomsten, hè, waarvan, nou ja, dan komen we weer terug bij nivelleren is een feestje wat met een knipoog natuurlijk gezegd mag worden. Ja. Maar daar stond in het beginselprogramma ook dat de topinkomens, dat dat ook niet evenredig is aan de dingen die je daarvoor gerealiseerd hebt, zeg maar. Hè?
Er moet een verhouding zijn. Bij de FNV zeiden we altijd 1 staat tot 20 en dat was vroeger ook zo in bedrijven, tot wat de minste en de meest verdienende eigenlijk verdient. Nou, dat is volstrekt uit het lood, uiteraard, met name bij bedrijven die met een Anglo-Saxische manier van bedrijfsvoering hanteren, maar in Nederland ook, want veel Nederlandse bedrijven zijn dat ook veel meer gaan doen. Aan de andere kant, we moeten ook wel voor ogen houden dat wij nog steeds, ik heb het al eerder gezegd, maar ik vind dat ook belangrijk, want anders is het ook wel een verkeerd beeld. We wonen natuurlijk in een van de meest gelijkmatige landen wat dat betreft. En de vraag zou zijn, als je die belasting aan de top anders zou heffen, wat ga je dan met die centen doen die je daarmee binnenkrijgt? En wat mij betreft zou dat dus die bodem moeten funderen waarboven mensen die vrije keuzes maken. En dat kan. Dat is ons programma.
En dat komt wel heel kernachtig natuurlijk ook terug altijd in de sociaaldemocratie. Ja, en dat is dat stuk nivellering ook. En dan ben ik toch ook altijd wel even benieuwd naar een stuk bredere duurzaamheid. Mm-hmm. En daarover ben ik onder andere in het gesprek gegaan met Adriaan de Groot Ruiz. En dat gaat over true pricing. En dat betekent eigenlijk dat er nu allerlei producten geproduceerd worden waarvan hij zegt niet de werkelijke kosten in de productprijs terug te vinden zijn. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld mensen met een te laag loon of zelfs kinderarbeid plaatsgevonden heeft bij de chocola die we eten. Of dat de kosten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies niet meegenomen worden in de producten. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Moeten die negatieve externe effecten van het productieproces meegenomen worden in de kostprijs en de verkoopprijs van een product?
Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe dan?
Ja, dat was mijn tweede vraag.
Ja, want ik denk dat je daar komt op een onderwerp waar ik het ook al eerder over had. Het gaat over macht en macht van overheden en van marktpartijen en van consumenten en van vakbonden. Dat is toevallig ook mijn vak bij de VU, want ik geef internationaal arbeidsrecht. En dat gaat over mensenrechten schendingen in productieketens van ondernemingen. En daar zie je natuurlijk dat de machteloze eigenlijk worden gebruikt door de machtigen. En dat onzichtbaar is voor een groot deel voor degene die eindproducten afnemen. En uiteraard is het zo dat dan als je zegt, nou, dat als er machtelozen zijn en machtigen, dan zal je daarop een, ergens in dat verhaal een evenwicht in moeten brengen. En hoe doe je dat dan? Nou, als jij het voorbeeld noemt van die chocola, vind ik wel interessant. Want dan hebben we in Nederland natuurlijk die Tony Chocolonely discussie gehad. Hele interessant. Lang verhaal, kan ik je niet vertellen. Is jammer. Maar
ja, als mensen dat willen horen. Ik heb Inze van Zanten, de choco-evangelist, als nummer 6 te gast
gehad. Ja. Dus, oh ja, dat is fantastisch dan, verhaal. Fantastisch
moet,
verhaal.
Moeten ze vooral even terugscrollen. Maar ja. Ga jij nu verder met...
Ja, daar zie je natuurlijk dat die macht en die machteloosheid, die levert waanzinnig op. Die levert enorme winsten op. Dus dat geld is er wel. Hè? Want we zijn bereid om dat te betalen voor die producten. Dan zijn er een paar onderwerpen daarbinnen waarvan wordt gezegd, die zijn zo erg, die moet je eigenlijk gewoon tegenhouden. Hè? Je kunt nu geloof ik een app openen en dan kan je zien of jouw jurk geproduceerd is met kinderarbeid of zoiets. En dan zeg ik, hallo, dat wil ik helemaal niet weten. Ik wil een overheid die zegt bij de grens, en dit komt hier en dan komt er een vloekwoord, dat zou ik niet doen. Gewoon het land niet binnen, want het is bizar dat dat kan.
En daar wil je ook op kunnen vertrouwen dat de overheid dat tegenhoudt. Dus eigenlijk wat er in de winkel ligt, dat vrij is van allerlei van dat soort flauwekul.
Ja. Ik vind dat dat ingericht moet worden. Er zijn ook heel veel initiatieven voor, maar daar worden op dit moment nog heel veel rechtszaken door NGO's, door Fair Work en zo, en allemaal mensen gevoerd. En dat zou natuurlijk eigenlijk niet moeten mogen. Er is ook een enorme ontwikkeling via de Verenigde Naties en zo. Maar soms ben ik ook wel bang dat eigenlijk ook weer van die debatjes zijn voor degene die het niet aangaat.
En hoe bedoel je dan degene die niet aangaat?
Nou, zoals ik, de academici die daar mooie, die daar les over geven. Die dan, kijk, de inkomers van de ondernemingen moeten natuurlijk eigenlijk gewoon enorm op hun flikker krijgen. Als ze toch iets in het land hebben gebracht wat niet schoon geproduceerd is. Nou, er zijn allerlei initiatieven die, ik wil daar niet cynisch over zijn, maar waarvan ik eigenlijk merk dat niet zo heel erg doordringt tot in die keten. Nou, allemaal van die debatten op dit moment. De katoenproductie van de Oeigoeren in China. Het zijn natuurlijk ook hele moeilijke politieke discussies. Die op dit moment trouwens ook spelen tussen onze politieke partijen.
Ja, en jij vindt dus inderdaad dat daar een bodem in moet zitten. En dan leefbaar loon, daar zal je ook voorstander van zijn.
Zeker.
Dat is natuurlijk gewoon...
En aansprakelijkheid voor waar dat niet lukt. Want ik wil dat heel instrumenteel moet je dat regelen.
Ja, dus dat bedrijven daar ook echt voor aangeklaagd kunnen worden. Niet meer kunnen zeggen van, ja, maar dit probleem is zo complex en anders prijzen we onszelf de markt uit.
Ja, zij moeten contracten aangaan waarin staat mensen moeten toegang hebben tot het recht... met een rechtsgang en ook waar compensatie wordt betaald voor geleden schade. Ik ga dat even heel erg als een jurist doen, want anders stelt het allemaal niet zo heel veel voor. Maar ik had het over macht, hè, en machtelozen kunnen geen rechtszaken voeren natuurlijk. Dus wat dat dan vervolgens betekent, is dat je daar vakbondsvertegenwoordiging moet hebben. Nou, dat kunnen die bedrijven best regelen, dat alleen maar werken met, toeleveringsbedrijven waar vakbonden zijn. Dus je moet dat helemaal gaan inrichten. Dus het is ook hier weer niet genoeg om te zeggen wat je wil en waar je uit wilt komen, maar je moet gaan bedenken hoe je dat gaat inrichten. En dan ga je van de politiek, die dan zegt waar die uit wil komen, die moet ervoor zorgen dat het bestuur het kan inrichten.
Ja, en dan ben ik toch wel even benieuwd, hè, want jij ging al vrij snel in op wanneer moet iets in die True Price berekend worden. Bij de True Price Foundation van Adriaan de Groot zeggen ze dus dat gebeurt op het moment dat het aan mensenrechten raakt.
Ja.
Nou, dat is bij deze situatie natuurlijk heel evident. Toch kan dat ook in de toekomst spelen met onder andere klimaatverandering en andere ecologische problemen. Zouden jullie die redenatie kunnen volgen dat op het gebied van mensenrechten moet zijn, of zouden jullie daar een andere invalshoek op kiezen?
Ja, ik zou de lat hoger leggen op het moment dat het hier in Nederland is. Want dan kun je dat ook permitteren. En dan kun je dat via de politiek ook natuurlijk doen en verdelen. Zijn voorbeeld vond ik ook wel grappig. Het deed me heel erg denken aan het melkquotum hier in Nederland. Tientallen jaren was dat beperkt door de Europese Commissie. En dan was dat ook, weet ik veel, via het ministerie denk ik gedaan. Op een gegeven moment werd het vrijgegeven in Nederland. En binnen een half jaar hadden die melkveehouders hadden ze zichzelf weer in de problemen gewerkt. Hè? Want dan hadden ze te veel koeien weer op de weilanden of zo. Dus dat vergt organisatie en dan heb je het weer over die macht. Natuurlijk, als je dat over, aan die individu overlaat, en daarom is zijn schapenvoorbeeld, laat wel zien hoe, wat er op het veld gebeurt, maar het laat niet de vechtpartij zien van, melkfabrieken en, of nee, de wolfabrieken in zijn voorbeeld. En de banken die zeggen, ja, maar jij moet, je moet daar wel 8 schapen hebben. Want anders ga ik jou niet financieren hoor. Want ik ga niet een of ander kneuterboertje financieren. Dus dat is wel het, een mooi klein voorbeeld wat aansprekend is. Maar als je het hebt over de keuzes die mensen maken om hun bedrijf of hun leven op een bepaalde manier in te richten, die worden natuurlijk over het algemeen niet door hen zelf bepaald, maar daar zitten weer veel grotere machtsstructuren aan. En als je kijkt naar ook weer hoe ondernemingen, nou nu in corona is dat natuurlijk heel erg duidelijk, hoe die gefinancierd worden, hoe sommigen eigenlijk permanent op het randje van niet meer kunnen functioneren staan, daar moet je dan vervolgens wel mee aan de slag. En daar moet ook die, je kunt het niet op die individuele schapen of houder of boer zeggen, nou dit zijn jouw keuzes en jij moet er maar voor boeten. Dat moet je dan ook als gemeenschap oppakken.
Ja, want het voorbeeld waar jij het nu over hebt, dat gaat over de Tragedy of the Commons. Hè, en dat gaat eigenlijk over het schaden van het individueel belang. Of dat het handelen van het individueel belang niet toekomt aan het collectief belang. En ik zal dat fragment nu ook even.
Wat, het klassieke economisch voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij. Ja, daardoor komt er minder gras, maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan, dan sterven alle schapen uit.
Wat Adriaan eigenlijk vertelt is dat het collectief belang niet optimaal is op het moment dat iedereen zijn individueel belang najaagt. En dat eigenlijk uiteindelijk het gras op is. En dat is natuurlijk ook wel interessant, want jij vertelt er net al het een en ander over. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een ideologie is die ernaar streeft dat bijvoorbeeld de visserij of de vissen in de oceaan op zijn. Of dat het klimaatprobleem is hier natuurlijk ook een voorbeeld van. Maar dat de welvaart uiteindelijk achteruit gaat omdat we de dingen uitputten.
Nee.
Hoe kijken jullie daar als sociaaldemocratie naar? En hoe moet je daarop interveneren om dit soort zaken te voorkomen? Want er zal toch iets moeten gebeuren om dit te voorkomen wat we nu met z'n allen doen.
Ja, tuurlijk. En eigenlijk, economie is natuurlijk schaars te verdelen op een zo rechtvaardig mogelijke manier. En dat zit, dat verdelingsvraagstuk zit ook inderdaad heel diep in de genen van de sociaaldemocratie. En dat kan ik het beste illustreren aan de hand van iets waar we nu mee bezig zijn. We zijn opnieuw aan het bekijken wat eigenlijk het plan van de arbeid zou zijn als je dat op dit moment zou schrijven. Hè? Of dat kun je natuurlijk ook met de welvaartsstaat doen, dat soort oude begrippen. Wat betekent dat eigenlijk nu? En dan heb ik teruggegrepen op het plan van de arbeid, dat is van de SDAP en de MVV, voorganger van de FNV. En dat is heel interessant, want het gaat allemaal over ordening. En het gaat niet over de staat moet alles doen. Dus het is nooit een plan, economie, model à la voormalig aan de andere kant van de muur geweest. Maar het
heeft ook niet altijd gewerkt, hè, die plan economie. Of misschien wel altijd niet, inderdaad.
Niet, voor sommigen wel, daarentegen weer. Hè. Maar het is altijd gegaan over ordening. Wie heeft welke rol in de samenleving? De overheid is daarin eigenlijk een soort spelverdeler. Je had natuurlijk nu toen nog helemaal de zuilen en zo. Dus ze moesten ook wel in zo'n spelverdeler daarboven. Maar vervolgens heel erg veel, ja, noem het maar, maatschappelijk middenveld of civil society wordt het tegenwoordig genoemd. Dus een sterke rol voor de vakbonden, maar ook voor... En de werkgeversorganisaties. Maar ook dus voor wat zij samen doen. Ze maken samen cao's. Weet je wat? Die cao's die kunnen ze voordragen aan de overheid. En die gaat ze dan als een soort van wet maken. Hè? Zodat ze in die hele sector moeten worden toegepast. Dus eigenlijk dat collectieve van dat voorbeeld van die schapen inrichten... naar hoe maak je die verdeling zo eerlijk mogelijk. En dat is een systeem waarin Nederland altijd zo krachtig is geworden. Maar waarvan je nu net zo goed als altijd trouwens hoor moet denken, werkt het nog wel? Heeft die overheid nog wel die... rol van spelverdeler als ze vervolgens helemaal niet meer naar de resultaten uitkijkt, omdat ze zegt, ja, dat is een ZBO hoor, die hebben we op afstand gezet. Ja, als ze vervolgens de boeren dan toch gewoon naar het Malieveld gaan, in plaats van weet ik veel welke organisatie waar het dan naartoe geschoven is, dan gaat er iets in die ordening helemaal mislopen.
En dus dat gelijke speelveld wat de overheid zou creëren, ja, door middel van de wet, dat wordt dan, eigenlijk zijn de mensen daar in ieder geval niet tevreden over.
Nee, maar het werkt ook niet. Dat zie je nu ook. Kijk, als je nu kijkt naar de vragen over de Belastingdienst en het UWV. Onafhankelijke, en dat moet ook hoor, maar daar gaat het verder niet om. Maar dan zie je dat ze eigenlijk alleen maar als uitvoeringsorganisatie zijn gebruikt. En dat wat zij teruggegeven hebben aan de overheid, dat de overheid zich daar niet verantwoordelijk voor voelt. Ik merk dat ook als je, ik moest in mijn vorige baan rapporteren aan VN-organisaties over allerlei misstanden in Nederland op de arbeidsmarkt. En dan zei de overheid ook, oh ja, maar ja, daar kan ik niks aan doen, want dat hebben we op afstand gezet. En het had ook gewoon een naam, de MDW-operatie was dat. En die is uitgewerkt en dat is logisch. Alle dingen zijn op een gegeven moment uitgewerkt. En reken maar dat men nu in Den Haag ook aan het bedenken is, wat is eigenlijk de rol van de overheid. En dat als je het eenmaal door zo'n bril ziet, dan zie je ook al die... het UWV kon ook niks. Terwijl er zijn allerlei schandalen geweest. Dat wat er nu is, is echt het eerste niet. Hè. We hebben ZZP'ers gehad die een strafblad hadden, terwijl ze gewoon de instructies van het UWV hebben opgevolgd. Kijk hoe druk de ombudsman het heeft, omdat er van alles spaak loopt. Dus ik denk dat we... Even terug op niet alleen bedrijfseconomisch, maar die verdeling van schaarse goederen. Dat we terug moeten naar hoe zou die ordening er nu uitzien. En dat betekent niet dat je nostalgisch moet worden voor en dat je het moet doen zoals het vroeger was. Want nostalgie is nergens goed voor. Maar je moet kijken naar hoe mensen nu... in hun leven eigenlijk optimaal zo prettig mogelijk moeten functioneren. Nou, ik noem maar weer even dat woord gemoedsrust, wat ik zo mooi vind. Ook een beetje ouderwetse term. Maar hoe regel je nou het publieke deel van de samenleving zo in? Hoe orden je dat voor de meeste mensen het geval is?
Ja, en wat is dan de rol van de overheid wel volgens jullie? Want je noemt net ook wel behoorlijk op wat dat die spelverdeler, dat eigenlijk niet werkt. En toch hebben we wel te kampen met die Tragedy of the Commons in verschillende gebieden. Ja. Wat zou de overheid dan wel moeten doen?
Ik denk dat die veel meer strakker weer de regie moet nemen. En dat die bijvoorbeeld ook moet zeggen van als een product met schending van mensenrechten gemaakt... Dan moet dat hier gewoon niet zijn en daar ga ik me sterk voor maken. Als werkgevers verslaafd zijn aan flexcontracten, hun bedrijf of de mensen in hun bedrijf niet vastigheid kunnen geven, dan gaan we ze dwingen om dat te doen. En dan gaan we niet zeggen, die werkende die moet dat zelf maar via de rechter oplossen. Maar dan gaan we de vakbonden versterken of we gaan... dan iemand de arbeidsinspectie veel menselijker maken, zodat je daar ook gewoon naartoe kunt als je onzeker bent over je werk. Ik denk dat je dan eigenlijk een veel warmere en dus niet alleen voor de warmte, maar die ook doorzetmacht heeft, overheid moet kweken die je bondgenoot is, in plaats van dat die zegt van nou ja, het is ergens geregeld, zoek het maar uit.
Ja, en dat impliceert natuurlijk wel een grote krachtige overheid, denk ik. Ja,
ja. En daar zijn wij niet vies van hoor.
Nee, dat had ik ook al begrepen uit de beginselverklaring inderdaad. Mm-hmm. En daar zijn natuurlijk wel verschillende meningen over. Mm-hmm. Je gaf net ook al wel je mening over het bedrijfsleven. Dat het bedrijfsleven ook best wel verantwoordelijkheid mag nemen in ecologische en maatschappelijke kwesties. Ook mensenrechten kwesties. Mm-hmm. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Want dat hebben we best wel uitgebreid al besproken, denk ik.
Ja, ik denk dat zij ook belang hebben bij een zo gelukkig mogelijke bevolking. Dat alleen maar naar dat eigenlijk je werknemers als kostenpost zien. En ook verduurzaming als kostenpost zien. Zonder te kijken wat je bijdrage aan de samenleving is. Dat uit en boze is. Eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat de meeste werkgevers dat zo doen hoor. Ook daar denk ik dat er eigenlijk heel veel constructieve kracht zit. Maar ik heb ook lang genoeg onderhandeld in SER om te kijken van dat het soms wel zo is dat het ene gezegd wordt in Den Haag. En vervolgens als het gaat om het uitvoeren in de contracten met de medewerkers in de onderneming, dat het anders loopt. Dus ja, als dat niet vrijwillig kan, dan zal de wetgeving zo gevormd moeten worden dat je dan gewoon in strijd met de wet handelt als je dat niet doet. Maar het kan heel, ja, het ondersteunen van die cao's bijvoorbeeld, dat is ook een hele belangrijke, want dat is de kern van ons arbeidsrecht. En daarmee maak je het, in plaats van individueel, maak je het collectief. Dus we hebben heel veel krachtige middelen in ons land die je gewoon weer kunt versterken.
Ja, en dat betekent natuurlijk wel dat je, voor bedrijven is het natuurlijk niet altijd op wat op de korte termijn het belangrijkste is, op de lange termijn ook het meest wenselijk. Want wat je ook zegt, de gelukkige koe geeft meer melk, is ook zo'n uitspraak die erbij hoort natuurlijk. Ja. Ja. En niet duurzaam handelen, klimaatproblematiek gaat natuurlijk ook ten koste van de welvaart op de lange termijn. Maar daar kan de wetgever dan wel in faciliteren, als ik het goed begrijp.
Ik denk dat dat alleen maar kan gebeuren door iets of iemand die overzicht heeft. En nou ja, net als net met dat beeld van dat mensen zelf zouden begrijpen wat het beste voor hun is. Dat misschien nog wel, maar welke strategie daar ook bij hoort en hoe je dat dan regelt. Ja, eerlijk gezegd, ik heb voor mezelf nooit zo het idee gehad dat ik elk moment wist waar ik stond en waarom ik de dingen deed. Dat is wel heel individueel, maar ik denk dat dat voor ondernemers ook geldt. En ik denk dat juist ons, en dan noem ik sociaaldemocratie, maar ook gewoon Nederland, onze toch behoorlijk collectieve manier van inrichten van de zaken, dat is veranderd. Er zijn allerlei dingen afgeschaft. Nou, ga het misschien niet weer opnieuw zo inrichten, maar ga kijken hoe je die belangen en die overbrugging, die coalities, hoe je die kunt op een moderne manier kunt smeden. En dat betekent niet dat de overheid zelf alles moet uitvoeren. Want daar hebben we in het verleden nou ook soms weer wat minder goede ervaringen mee gehad. Ja, dus je moet er wel van leren.
Ja, en als je dan nog de rol van het individu pakt. Hè, want het individu kan natuurlijk ook in de supermarkt lopen. Jij noemde net een app waar je kan zien wat er met je jurk gebeurt. We kunnen ook zeggen dat het individu gewoon zelf wijs genoeg is om alles op een verantwoorde manier te doen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg vermoeiend. Ten eerste,
dat sluit niet aan bij de gemoedsrust misschien.
Nee, maar ik vind het ook echt een vreemde manier van naar mensen kijken. Ik vind dat een vreemd mensbeeld. Alsof dat zou kunnen. Want ten eerste, ik zelf moet mijn leesbril er al bij opzetten of zo. Maar je moet het ook maar dan krijg je die kwestie van je moet het kunnen betalen, dat je die keuze kunt maken. Maar die zouden we dan eigenlijk natuurlijk niet meer hebben. Omdat jij zegt, we gaan de kosten van die vervuiling gaan we doorrekenen in de producten. Dus dat veronderstelt eigenlijk dat het verschil tussen de kiloknaller en de biokip verandert. Hè? Dat zal gewoon anders worden in de supermarkt. Dus dan heb je minder te kiezen misschien. Want die kilo knallen ligt er dan misschien niet meer. Maar dan nog vind ik die individuele manier van kijken zonder de context. Ja, het is niet mijn mensbeeld, laat ik maar gewoon zo zeggen.
Ja, we zullen het toch met z'n allen moeten oplossen.
Ja, ja. En ook anders prikkelen inderdaad.
Ja. En als we het daar nou over hebben, hè, want we zullen toch in transitie moeten om het een en ander hier op deze wereld te veranderen. Misschien in Nederland ook wel, daar had ik inderdaad met Kunt Tillers ook al wel over. Mm-hmm. Maar er zal toch een bepaalde transitie gemaakt moeten worden. En dan is de discussie rondom draagvlak natuurlijk ook heel interessant. Mm-hmm. En dan is het weer interessant, gaan we dat doen op een technocratische manier? Dus alle experts eigenlijk aan tafel of zetten we de burger aan tafel? Wat je tegenwoordig ook wel in sommige gevallen meer ziet. Hoe kijken jullie daar naartoe?
Nou, dat draagvlak is wel ontzettend belangrijk. Sterker nog, daar is ook gewoon wel onderzoek naar van van het Centraal Planbureau. Dat zegt als je in Nederland iets voor elkaar wilt krijgen, dan zul je er iets voor alle verschillende groepen mensen in moeten stoppen. Dus dat is echt super belangrijk. Maar dat betekent dus ook dat het verhaal wat je vertelt, waarom het moet, dat daar ook voor iedereen iets in moet zitten. Dan vervolgens kan je eigenlijk vaststellen dat dat nu niet het geval is. Dat blijkt ook weer uit onderzoek van Kim Putters, dat mensen met een mbo-opleiding, zeg echt maar middenklasse, tot anderhalf modaal, dat is best wel een hele grote groep mensen, dat die eigenlijk vaak zeggen, ja, mijn verhaal doet er toch niet toe in Den Haag of zo. Dus dat draagvlak doet er zeker toe. En dan krijgen partijen het ook soms wel een beetje moeilijk, want dan hebben ze een verschillende achterban. En voor de Partij van de Arbeid geldt dan altijd, anders bijvoorbeeld dan GroenLinks, daarin verschillen we heel sterk, dat de achterban, dan komt bij de Partij van de Arbeid altijd van ja, maar als je zegt we gaan het omrekenen, toch snel het verhaal. Ja, maar kan de belofte van Joop den Uyl dat elke arbeider in een autootje zou moeten kunnen rijden, hè? Hoe zit het dan daarmee? Nou, tegenwoordig gaat het dan natuurlijk over met EasyJet vliegen en gehaktballetjes eten of zo. En dan heb je met je achterban te maken. Dus daar zul je je toe moeten verhouden. En ik neem nu ons voorbeeld, hè, dat is wel zo eerlijk. Maar elke partij heeft dan natuurlijk zijn eigen verhaal te vertellen. Maar dat moet je gewoon doen. Het kan niet anders. Het betekent consequenties, maar je moet mensen daar natuurlijk wel in meenemen. En je moet alternatieven schetsen. Hoe je dat doet.
Ja, dus de burger moet wel echt aan tafel zitten in de besluitvorming ook.
Ja, maar je moet je wel heel erg afvragen welke burger. Want uit al die onderzoeken blijkt wel dat aan die burgertafels eigenlijk toch ook wel de mensen zitten die het anders ook wel gehoord zouden worden. Maar je hebt ook natuurlijk van David van Rijbroek, ja, dat het 1000 willekeurige mensen zijn. En dat zou heel interessant zijn, maar wel aanvullend. Want ik geloof wel echt in de representatieve democratie. Misschien moet je die anders invullen. Misschien moet je inderdaad met dat soort initiatieven. Maar ik zou het heel lastig vinden als die willekeurige variant van die 1000 mensen in de plaats van zou komen. Ik vind het complementair, zeg maar, als aanvulling best interessant. Ook om te weten of er iets anders uitkomt. Maar wat ik eigenlijk nog veel interessanter vind, is dat wat ik net eerder noemde van die actieonderzoeken, gaat ze gewoon vragen. En dan niet alleen met wat vind je van iets, want dat vind ik te makkelijk. Maar als dit zou gebeuren, wat zou dat voor jullie betekenen? Of voor jou? En bij de vakbond hebben we dat ook wel gedaan. En dan zag je in één zaal dat zo'n oude rot vakbondspersoon zei, die stomme uitzendbureaus moet gewoon weg. En dat er tegelijkertijd iemand opstond en die zei, ja, maar op deze manier verdien ik mijn geld. En vind jij dat ik daar niet hoor? Ik werk bij jou in het bedrijf. Zeg het maar tegen mij wat je vindt. Dus ik denk dat dat wel goed is om dan er achter te komen wat dan het collectieve draagvlak is. En heel veel mensen voelen zich op dit moment niet gehoord. Sterker nog, ik was ooit bij het Sociaal Cultureel Planbureau en toen zeiden ze, er is best een substantiële deel van de bevolking waarvan wij ook niet precies weten, hè, die we niet bereiken. En ja, het moet wel altijd het streven zijn, of het je lukt of niet, om met elkaar die vertegenwoordiging, maar ja, daar zit mijn volkspartijbehoefte natuurlijk weer heel sterk, om die daarin te brengen.
Ja, maar daar kom je natuurlijk weer wat raakt aan de democratie. En dan kunnen we denk ik nog wel uren doorpraten.
Jazeker.
Het boekje van Daad Vrijbroek is volgens mij wel interessant. Tegen verkiezingen heet het. Ik moet het nog een keer lezen. Het staat ook op de lijst.
Er zijn veel van dat soort initiatieven.
Ja. En dan wilde ik nu toch ook wel richting het einde van het interview. En dan ben ik altijd nog wel even benieuwd. Wat zou jij nou, en dan mag je je even als vertegenwoordiger van de sociaaldemocratie opstellen, mee willen geven aan mijn generatie? Hè? Ik ben ook nog aan het begin van mijn carrière. Ja. Wat zou je ons nou mee willen geven aan de start van onze carrières?
Ten eerste wil ik jullie dan meegeven dat ik het toch wel pijnlijk vind hoe mijn generatie de arbeidsmarkt en de woningmarkt voor jullie overdraagt. Want dat is een hele lastige. Mijn antwoord is in eerste instantie toch een waardegedreven ideologisch antwoord. En dat is, stel je voor altijd, los van of het kan, hoe je vindt dat het beter zou moeten. Dus zet die stip op de horizon hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Want wat ik merk is dat heel veel mensen eigenlijk de problemen verinnerlijkt hebben. Dan kom ik mensen tegen die het heel normaal vinden dat hun werkgever ze na 2 jaar ontslaat terwijl het werk doorgaat. Dan zeg ik, ja, dat is toch niet normaal, hè? Dat moet je je afvragen ten eerste. Ze hebben wel gelijk, want het is natuurlijk wel hoe het op dit moment is. Dus ga vervolgens praten. En daar kan je dan ook wel weer wat oudere mensen bij gebruiken die alternatieven kennen. Hoe je eigenlijk bij dat ideaal wilt komen. En dan vervolgens organiseer je, want in je eentje ben je eigenlijk niks. En blijf ook niet tegen elkaar zeggen rot of vervelend, het is die schuld of zo. Denk ik, ja, boeien wie een schuld het is, hè. Daar heb je nog helemaal geen verandering mee gemaakt. En het blijft vaak wel in schuld van generaties hangen. Terwijl niemand heeft individueel daar schuld aan. Maar ga het organiseren hoe het anders moet. Misschien via een politieke partij. Misschien, er is een fantastisch initiatief onder economiestudenten. Misschien ken je dat. Reinventing Economics. Die zeggen van, hè, wat gek. Onze vakken zijn voor 90% Chicago School of Economics. Dat wordt ons geleerd. Dat kan. Kan ook op een. Ik had gisteren een meisje aan de telefoon. Die is de bakkersopleiding begonnen. En die zegt, nou, het is gek. Het is een bepaalde groep mensen die ik hier zie als medestudenten. Terwijl, waarom eigenlijk? Hè? Iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Maar stel je die samenleving voor hoe je hem zou willen hebben. En ga met elkaar praten over wat ons te doen staat om er te bereiken bij welke partij of wat dan ook.
Ja, mooie boodschap. En jij noemt nog even de Chicago School of Economics. Dat is volgens mij ook waar Milton Friedman vandaan komt. En daar had ik inderdaad ook een gesprek over met Bram Mellink over het neoliberalisme. Dus als mensen daar meer over willen weten, luister dat ook vooral. Wil ik jou bedanken, Clara, voor dit uitgebreide gesprek.
Geweldig,
ik vond het interessant en ik hoop ook dat mensen daar wat meer over bereiken en wat meer in gaan snappen waar de diepgang achter de politiek in zit, in plaats van de waan van de dag, waar het toch ook vaak over gaat. Jij zei al voor welke politieke partij dan ook. Ik heb ook gesprekken inmiddels gevoerd met Koen Brummer van het sociaal-liberalisme. Patrick van Schie over het liberalisme. En met Robert Bodegraven over de ideologie achter GroenLinks. Dus als luisteraar mag je zelf bepalen wat je dan de mooiste ideologie vindt. En dan wil ik jou bedanken voor jouw tijd, Clara. En interessante verhaal.
Jij hartelijk dank voor deze mogelijkheid. Ja.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.